From Salt Lake City, Utah.
Vanuit Salt Lake City, Utah, is dit de zaterdagmiddagbijeenkomst van de 190ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt verzorgd door de Tabernacle Choir at Temple Square. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. President Henry B. Eyring, tweede raadgever in het eerste presidium van de kerk, leidt deze bijeenkomst. Broeders en zusters, wij heten u welkom in de zaterdagmiddagbijeenkomst van de 190ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. We herdenken de 200ste verjaardag van het eerste visioen, dat de herstelling van de volheid van het evangelie van Jezus Christus inluidde. President Russell M. Nelson, die de conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. We begroeten de leden van de kerk en de vele belangstellenden die deze conferentie via radio, televisie, internet of satelliet volgen. De muziek is van tevoren opgenomen en wordt verzorgd door de Tabernacle Choir at Temple Square. Dat wordt gedirigeerd door verschillende dirigenten en begeleid door verschillende organisten. Het koor opent deze bijeenkomst met High on the Mountaintop. Broeder Milton Camargo, eerste raadgever in het Algemeen Zondagsschoolpresidium, spreekt vervolgens het openingsgebed uit.
Our dear and kind Heavenly Father,
geliefde Hemelse Vader, wij buigen ons hoofd voor u in deze bijzondere conferentie. Wij uiten onze dankbaarheid voor u, dat we samen kunnen komen. We zijn zo dankbaar voor de herstelling van het priesterschap in ons leven en voor de zegeningen die we dankzij het priesterschap ontvangen. En voor de verordeningen die we in de tempel hebben ontvangen. We zijn zo dankbaar voor de herstelling van uw kerk. En we zijn dankbaar voor profeten en de leiders van uw kerk. We zijn ook dankbaar voor de gave van de Heilige Geest. En dat we van u kunnen leren door de Heilige Geest in ons leven. We vragen u in deze bijeenkomst en ook in de rest van de conferentie dat we kunnen leren van wat we horen en van wat we voelen door de Heilige Geest. En we vragen u zegen dat we meer van de Geest tijdens deze conferentie kunnen ontvangen. Zodat we kunnen leren hoe we beter kunnen worden, hoe we meer zoals uw Zoon Jezus Christus kunnen worden. En dat we uw liefde kunnen ontvangen in de naam van Jezus Christus. Amen.
President
Dallin H. Oaks stelt nu de algemene autoriteiten, gebiedsheventigers en algemene functionarissen van de kerk ter steunverlening voor. Vervolgens leest Kevin R. Jurgensen, algemeen directeur van de afdeling verificatie, de verificatieverklaring voor.
Brothers and sisters, I will now present to you.
Ik zal nu de algemene autoriteiten, gebiedsheventigers en algemene functionarissen van de kerk ter steunverlening aan u voorstellen. Verleen uw steun waar u zich ook bevindt, op de gebruikelijke manier. Als u tegen één of meerdere voorstellen bent, neemt u contact op met uw ringpresident. Wij stellen voor Russell Marion Nelson steun te verlenen als profeet, ziener en openbaarder en president van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Dallin Harris Oaks als eerste raadgever in het eerste presidium en Henry Bennion Eyring als tweede raadgever in het eerste presidium. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dat eveneens kenbaar. Wij stellen voor Dallin H. Oaks steun te verlenen als president van het Quorum der 12 Apostelen en M. Russell Ballard als waarnemend president van het Quorum der 12 Apostelen. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dat eveneens kenbaar. Wij stellen voor de volgende leden van het Quorum der 12 Apostelen steun te verlenen. M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renbund, Garrett W. Gong en Ulysses Suarez. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dit eveneens kenbaar. Wij stellen voor de raadgevers in het eerste presidium en het Quorum der 12 Apostelen steun te verlenen als profeten, zieners en openbaarders. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie niet, eveneens, met hetzelfde teken. Wij stellen voor de volgende broeders uit hun functie van gebiedsheventiger te ontheffen. De ouderlingen Jorge T. Becerra, Mark S. Bryce, Jeremy R. Yagi, Kelly R. Johnson, Adeyinka A. Ojediran, en Moises Villanueva. Wie zijn waardering wil uiten voor het uitstekende werk dat zij verricht hebben, maakt dat kenbaar. Wij stellen voor het Algemeen Jongemannenpresidium met welgemeende dank te ontheffen. Stephen W. Owen als president, Douglas D. Holmes als eerste raadgever en M. Joseph Bruff als tweede raadgever. Wie zijn waardering wil uiten voor het uitstekende werk dat deze broeders verricht hebben, maakt dat kenbaar. Wij stellen de volgende algemene zeventiers ter steunverlening aan u voor. Jorge T. Becerra, Matthew S. Holland, William K. Jackson, Jeremy R. Yagi, Kelly R. Johnson, Thierry K. Mutombo, Adeyinka A. Ojediran, Ciro Schmeil en Moises Villanueva. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, eveneens met hetzelfde teken. Wij stellen de volgende gebiedzeventiers ter steunverlening aan u voor. J. D. Anderson, Faapito Aupao, Frederick K. Bali Jr., Kevin W. Birch, John W. Boswell III, J. Francisco Bührer, Suchat Chachana, Matthew R. Clark, L. Guido Cristobal, Edmark R. Dumas, Carlos A. Gabaldon, M. Andrew Galt IV, Clark G. Gilbert, Leonard D. Greer, Vladislav Y. Gornostayev, D. Martin Gowry, Richard I. Heaton, Brock C. Hyatt, David H. Huntsman, Norman C. Insong, Daniel Cabasson, Federico M. Kelline, Jeffrey J. Kerr, Jung-Jun Kwon, David G. LaFrance, Ricardo C. Leite, Marcello Luza, Jose G. Manarin, Jeremiah J. Morgan, Mark A. Mortensen, Eduardo F. Ortega, Nathan D. Pace, Michael M. Packer, Omar E. Palacios, Jorge W. Perez, Kirilo Pokilko, Sergio A. Poncio, Arthur Rascon, Miguel A. Reynoso, Gustavo G. Resende, Robert G. Rivarola, Tonga J. Sai, Luciano Sancari, Rosendo Santos, Henry Southstrom, J. Matthew Scott, James E. Slaughter, Robert T. Smith, Ricardo A. Spencer, Colin C. Stauffer, David C. Stewart, Jared W. Stone, Arlen M. Tumaliunan, Martin G. Turvey, Jan C. Vega, Paul B. Whippy, Chad R. Wilkinson, and Dow R. Wilson. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie niet, eveneens. Wij stellen het nieuwe Algemeen Jonge Mannenpresidium ter steunverlening aan u voor. Stephen J. Lund als president, Ahmad Salim Corbett als eerste raadgever en Bradley Ray Wilcox als tweede raadgever. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dit eveneens kenbaar. Wij stellen voor de andere algemene autoriteiten, gebiedsheventigers en algemene functionarissen die nu in functie zijn, steun te verlenen. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie niet, eveneens. Wij verzoeken degenen die tegen één of meerdere voorstellen hebben gestemd contact met hun ringpresident op te nemen. Wij danken u voor uw voortdurende geloof en gebeden voor de leiders van de kerk. Zoals aangekondigd leest Kevin R. Jurgensen nu de verificatieverklaring over 2019 voor.
To the first presidency of the
aan het eerste presidium van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, geachte broeders. Overeenkomstig de openbaring in afdeling 120 van de Leer en Verbonden, autoriseert de Raad van Tiende Besteding, bestaand uit het eerste presidium, het Quorum der Twaalf Apostelen en de presiderende bisschop, de uitgave van kerkgelden. De entiteiten van de kerk besteden deze gelden in overeenstemming met goedgekeurde budgetten, beleidsregels en procedures. De afdeling verificatie bestaat uit gekwalificeerde vakmensen, functioneert onafhankelijk van alle andere afdelingen en entiteiten en heeft tot taak verificaties te doen om een redelijke mate van zekerheid te garanderen over de ontvangen bijdragen, gedane uitgaven en bescherming van kerkgelden. Op grond van de verificaties is de afdeling verificatie van mening dat de ontvangen bijdragen, gedane uitgaven en activa van de kerk in het jaar 2019 in alle materiële opzichten zijn geboekt en geadministreerd overeenkomstig de goedgekeurde budgetten, beleidsregels en boekhoudkundige werkwijzen van de kerk. De kerk past de richtlijnen toe waarin ze haar leden onderwijst, namelijk binnen een budget blijven, schulden voorkomen en sparen voor noodgevallen. Ingediend met de meeste hoogachting, afdeling verificatie, Kevin R. Jurgensen, algemeen directeur.
The choir will now favor us with.
Het koor zingt nu As I Search the Holy Scriptures. Vervolgens spreekt ouderling Ulysses Suarez van het Quorum der Twaalf Apostelen ons toe. Daarna luisteren we naar ouderling John A. McCune van de 70 en bisschop Gerald Cossé, de presiderende bisschop van de kerk.
While meeting with the elders of the church,
de profeet Joseph Smith heeft tijdens een bijeenkomst met de ouderlingen van de kerk gezegd: haal het Boek van Mormon en de Openbaringen weg. En wat blijft er van onze godsdienst over? Niets. Lieve broeders en zusters, na het eerste visioen kwam het Boek van Mormon op wonderbaarlijke wijze tevoorschijn. Dat was de tweede fundamentele mijlpaal van de voortgaande herstelling van het evangelie van Jezus Christus in deze bedeling. Het Boek van Mormon getuigt van Gods liefde voor zijn kinderen en van het onzelfzuchtige goddelijke zoenoffer van de Heer Jezus Christus. Het hoogtepunt van dit boek is zijn bediening onder de Nefieten kort na zijn opstanding. Het getuigt ook dat het overblijfsel van het huis van Israël door zijn werk in de laatste dagen één moet worden en dat het niet voor eeuwig is verworpen. Bestuderen we het tevoorschijn komen van deze heilige schriftuur in de laatste dagen, dan beseffen we dat het hele gebeuren wonderbaarlijk was. Van het moment dat de profeet Jozef de gouden platen van een engel kreeg en die door de gave en de macht van God vertaalde, tot het behoud en de publicatie ervan door de hand van de Heer. Het tevoorschijn komen van het Boek van Mormon begon lang voordat Joseph Smith de gouden platen van de engel Moroni kreeg. Profeten vanouds hebben over de komst van dit heilige boek in onze tijd geprofeteerd. Jesaja sprak over een verzegeld boek en zei dat mensen over Gods woord zouden twisten wanneer dat tevoorschijn zou komen. In die situatie zou God wonderlijk en wonderbaar met het volk handelen en de wijsheid van de wijzen laten vergaan en het verstand van de verstandigen verbergen, terwijl de zachtmoedigen blijdschap op blijdschap zouden hebben in de Heere en de armen onder de mensen zich in de heiligen van Israël zouden verheugen. Ezechiël zei dat het stuk hout van Juda, de Bijbel, en het stuk hout van Ephraim, het Boek van Mormon, zouden worden samengevoegd. Zowel Ezechiël in het Oude Testament als Lehi in het Boek van Mormon zeiden dat ze zouden samengroeien om valse leerstellingen te weerleggen, vrede te vestigen en ons tot de kennis van de verbonden te brengen. Op 21 september 1823, 3,5 jaar na het eerste visioen, verscheen de engel Moroni, de laatste nefitische profeet in het oude Amerika, aan Joseph, in antwoord op zijn oprechte gebeden. Tijdens hun gesprekken, die de hele nacht duurden, vertelde Moroni Joseph dat God een groot werk voor hem had, de vertaling en publicatie van de woorden van geïnspireerde profeten uit het oude Amerika. De volgende dag ging Joseph naar een plek dichtbij zijn huis, waar Moroni de platen eeuwen geleden tegen het eind van zijn leven had verborgen. Daar verscheen Moroni nogmaals aan Joseph en zei dat hij zich moest voorbereiden om de platen op een dag te verkrijgen. De daaropvolgende 4 jaar kreeg Joseph telkens op 22 september meer instructie van Moroni over hoe het Koninkrijk van de Heer in de laatste dagen moest worden bestuurd. Er verschenen ook engelen van God aan Joseph, die de grootheid en heerlijkheid ontvouwden van de gebeurtenissen die in deze bedeling zouden plaatsvinden. Zijn huwelijk met Emma Hale in 1827 maakte deel uit van zijn voorbereiding. Zij speelde een belangrijke rol in het leven en de bediening van de profeet. In september 1827 vergezelde Emma Joseph zelfs naar de heuvel, waar ze wachtte terwijl de engel Moroni de kroniek aan hem overdroeg. Joseph ontving de belofte dat de platen zouden worden beschermd als hij alles in het werk stelde om ze veilig te bewaren totdat Moroni ze kwam ophalen. Geliefde metgezellen in het evangelie, archeologische vondsten worden doorgaans door opgravingen gedaan of per ongeluk tijdens een bouwproject. Joseph Smith werd echter door een engel naar de platen geleid. Dat alleen al was een wonder. Maar de vertaling van het Boek van Mormon was ook een wonder. Die heilige kroniek werd niet op de traditionele manier vertaald, want geleerden vertalen oude teksten doorgaans door de oude taal in kwestie te leren. We moeten het proces als openbaring zien, met behulp van voorwerpen waarin de Heer voorzag, in plaats van als een vertaling door een taalkundige. Joseph Smith heeft gezegd: door de macht van God vertaalde ik het Boek van Mormon van hieroglyphen, waarvan de kennis verloren was gegaan voor de hele wereld. In deze geweldige gebeurtenis stond ik alleen als ongeletterde jongeman die de wereldse wijsheid en gezamenlijke onwetendheid van 18 eeuwen moest bestrijden met een nieuwe openbaring. De wonderbaarlijke snelheid waarmee Joseph Smith de platen vertaalde is ook een duidelijk teken dat de Heer hem hielp. Joseph's schrijvers getuigden dat de macht van God tijdens de vertaling van het Boek van Mormon kenbaar was. Oliver Cowdery heeft gezegd: dit waren dagen om nooit te vergeten. Te zitten onder het geluid van een stem die door inspiratie uit de hemel werd bevolen te spreken, wekte de allergrootste dankbaarheid op van dit hart. Dag in dag uit ging ik zonder onderbreking verder om de woorden uit zijn mond op te schrijven, terwijl hij het Boek van Mormon vertaalde. Uit historische bronnen blijkt dat men de platen van Joseph Smith probeerde te stelen vanaf het moment dat hij ze in 1827 ontving. Hij heeft daarover gezegd: er werden uiterste pogingen gedaan om ze mij te ontnemen. Iedere list die maar kon worden bedacht, werd voor dat doel aangewend. Uiteindelijk moesten Joseph en Emma van Manchester in New York naar Harmony in Pennsylvania verhuizen om de vertaling te kunnen voortzetten. Daar waren ze veilig voor bendes en mensen die de platen wilden stelen. Een geschiedkundige heeft gezegd: zo eindigde de eerste moeilijke fase van Joseph's rentmeesterschap van de platen. De kroniek was echter veilig en door die met veel moeite te beschermen had Joseph ongetwijfeld veel over de werkwijze van God en de mens geleerd. Hij zou nog veel aan die kennis hebben. Toen Joseph het Boek van Mormon vertaalde, vernam hij dat God de platen aan getuigen zou laten zien. Dat maakte deel uit van het patroon dat de Heer instelde. In de mond van 2 of 3 getuigen staat elk woord vast. Oliver Cowdery, David Whitmer en Martin Harris hielpen Joseph vanaf het begin met Gods wonderbare werk in deze bedeling. Zij werden de eerste bijzondere getuigen van het Boek van Mormon voor de wereld. Ze getuigden dat een engel vanuit de tegenwoordigheid van de Heer hun de oude kroniek had laten zien en dat ze de graveersels op de platen hadden gezien. Ze getuigden ook dat ze de stem van God hadden horen zeggen dat de vertaling door de gave en de macht van God was verricht. Vervolgens hadden ze het gebod gekregen om tot de hele wereld te getuigen. De Heer liet de gouden platen aan nog 8 andere mannen zien en riep hen als bijzondere getuigen van de waarheid en goddelijkheid van het Boek van Mormon. Ze getuigden dat ze de platen en de graveersels erop hadden gezien en onderzocht. Hoewel ze tegenspoed, vervolging en allerlei moeilijkheden doormaakten en ook al wankelden sommigen later in hun geloof, Deze 11 uitverkoren getuigen van het Boek van Mormon hebben nooit ontkend dat ze de platen hadden gezien. Joseph Smith was niet meer de enige die een engel en de platen had gezien. Volgens Lucy Mack Smith was haar zoon zielsgelukkig toen de getuigen de platen hadden gezien. Joseph zei tegen zijn ouders: ik voel me verlost van een last die bijna ondraaglijk voor me was. Mijn ziel is verheugd dat ik niet meer helemaal alleen in de wereld ben. Joseph Smith kreeg met veel tegenstand te maken toen hij het Boek van Mormon wilde laten drukken. Hij overtuigde Egbert B. Grandin, een drukker in Palmyra, om het te drukken, nadat Martin Harris uit geloof een groot offer had gebracht door een hypotheek op zijn boerderij te nemen als onderpand voor de drukkosten. Mede vanwege de voortdurende tegenstand na de publicatie van het Boek van Mormon verkocht Martin Harris 61 hectare van zijn boerderij om de publicatie te bekostigen. In een openbaring aan Joseph Smith gebood de heer Martin Harris zijn bezit niet te begeren en de druk te financieren van het boek dat de waarheid en het woord van God bevat. In maart 1830 rolden de eerste 5000 exemplaren van het Boek van Mormon van de pers. Er zijn ondertussen meer dan 180 miljoen exemplaren in ruim 100 talen gedrukt. De historische feiten en de bijzondere getuigen van het Boek van Mormon bevestigen dat het tevoorschijn komen van het boek een wonder was. Niettemin schuilt de kracht van dit boek niet in zijn indrukwekkende geschiedenis, maar in zijn krachtige, ongeëvenaarde boodschap die ontelbare levens heeft veranderd, waaronder het mijne. Ik las het Boek van Mormon voor het eerst als jonge seminariecursist. Op aanbeveling van mijn leerkrachten begon ik met de inleiding. De belofte op de eerste pagina's van het boek weerklinkt nog steeds in mijn gedachten. Namelijk om het in je hart te overwegen en daarna God in geloof in de naam van Jezus Christus te vragen of het boek waar is. Zij die daartoe bereid zijn, zullen door de macht van de Heilige Geest een getuigenis van de waarheid en goddelijkheid ervan ontvangen. Met die beloften in gedachten en een gebed in mijn hart streefde ik ernaar de waarheid te achterhalen. Ik bestudeerde het Boek van Mormon beetje bij beetje door in het seminarie wekelijks de leesopdrachten te doen. Ik weet nog goed dat een warm gevoel geleidelijk in mijn boezem ging zwellen, mijn hart vervulde, mijn verstand verlichtte en steeds heerlijker voor me werd, zoals Alma aan zijn volk uitlegde toen hij Gods woord tot hen predikte. Door die onbetaalbare persoonlijke ervaringen is het Boek van Mormon de sluitsteen die mijn getuigenis van Jezus Christus en zijn evangelie staande houdt. Het is een van de steunpilaren die tot mij getuigt van het goddelijke zoenoffer van de heiland. Het is mijn schild tegen de twijfel die de tegenstander voortdurend in mijn verstand wil zaaien. Het geeft me moed om van de heiland tot de wereld te getuigen. Lieve vrienden, mijn getuigenis van het Boek van Mormon heeft zich op wonderbaarlijke wijze regel op regel in mijn hart ontwikkeld. Dat getuigenis blijft ook nu nog groeien als ik er voortdurend met een oprecht hart naar streef om het woord van God in deze bijzondere schriftuur beter te begrijpen. Tot iedereen die mijn stem hoort, zeg ik: laat het Boek van Mormon op wonderbaarlijke wijze in uw eigen leven tevoorschijn komen. Bestudeert u de woorden van het boek regelmatig onder gebed, dan beloof ik u dat de beloften en rijkelijke zegeningen ervan op u van toepassing zijn. Ik herhaal nogmaals de belofte die in het boek weerklinkt. Als u God, de eeuwige Vader, in de naam van Christus vraagt of deze dingen niet waar zijn, met een oprecht hart, met een eerlijke bedoeling en met geloof in Christus, dan zal hij de waarheid ervan aan u openbaren door de macht van de Heilige Geest. Hij zal u op een heel persoonlijke manier antwoorden. Dat heeft hij voor mij en vele anderen in de hele wereld gedaan. Uw ervaring zal even heerlijk en heilig voor u zijn als de ervaringen van Joseph Smith, van de eerste getuigen en van allen die een getuigenis van de zuiverheid en betrouwbaarheid van dit heilige boek hebben nagestreefd waren. Ik getuig dat het Boek van Mormon het woord van God is. Ik getuig dat deze heilige kroniek de leerstellingen van het evangelie uiteenzet, het heilsplan de grote trekken weergeeft en de mensen aangeeft hoe zij vrede in dit leven en eeuwig heil in het toekomende leven kunnen verwerven. Ik getuig dat God het gebruikt om de vergadering van Israël tot stand te brengen en ons meer over zijn Zoon Jezus Christus te leren. Ik getuig dat God leeft en dat Hij ons lief heeft. Zijn Zoon Jezus Christus is de Heiland van de wereld de hoeksteen van onze godsdienst. En ik zeg deze dingen in de heilige naam van onze Verlosser, onze Meester en Heer, Jezus Christus. Amen.
Enlightening my understanding and becoming more and more delightful, as described by Alma in his preaching the word of God to his people. That feeling eventually turned into knowledge that took root in my heart and became the foundation of my testimony of the significant events and teachings found in this sacred book. Through this and other priceless personal experiences, the Book of Mormon indeed became the keystone that sustains my faith in Jesus Christ and my testimony of the doctrine of his gospel. It became one of the pillars that testifies to me of Christ's divine atoning sacrifice. It became a shield throughout my life against the adversary's attempts to weaken my faith and instill disbelief in my mind, and gives me courage to boldly declare my testimony of the Savior to the world. My dear friends, my testimony of the Book of Mormon came line upon line as a miracle to my heart. To this day, this testimony continues to grow as I continuously search with a sincere heart to more fully understand the Word of God as contained in this extraordinary book of Scripture. To all who hear my voice today, I invite you to be part of the marvelous coming forth of the Book of Mormon in your own life. I promise you that as you prayerfully and consistently study these words, you can partake of its promises and rich blessings in your life. I reaffirm once more the promise that echoes through its pages that if you ask God, the Eternal Father, in the name of Christ, if these things are not true, and if he shall ask with a sincere heart, with real intent, having faith in Christ, he mercifully will manifest the truth of it unto you. By the power of the Holy Ghost, I can assure you that he'll give you the answer in a very personal way, as he has done for me and many others around the world. Your experience will be as glorious and sacred for you as Joseph Smith's experiences were for him, as well as for the first witnesses and for all who have sought to receive a witness of the integrity and trustworthiness of this sacred book. I bear my witness that the Book of Mormon is indeed the Word of God. I testify that this sacred record puts forth the doctrines of the gospel, outlines the plan of salvation, and tells men what they must do to gain peace in this life and eternal salvation in the life to come. I testify that the Book of Mormon is God's instrument to bring about the gathering of Israel in our day and to help people to come to know his Son, Jesus Christ. I testify that God lives and loves us, and his Son, Jesus Christ, is the Savior of the world, the chief cornerstone of our religion. I say these things in the sacred name of our Redeemer, our Master, and our Lord, even Jesus Christ. Amen. Amen.
Thank you, Elder Suarez.
Bedankt, Elder Suarez, voor uw krachtig, inspirerend en profetisch getuigenis van het Boek van Mormon. Ik kreeg onlangs de unieke kans om een pagina van het oorspronkelijke manuscript van het Boek van Mormon vast te houden. Op die pagina stonden deze krachtige woorden van Nephi voor het eerst in deze bedeling geschreven. Ik zal heen gaan en de dingen doen die de Heer heeft geboden, want ik weet dat de Heer geen geboden aan de mensenkinderen geeft zonder een weg voor hen te bereiden, zodat zij kunnen volbrengen wat hij hun gebiedt. Toen ik die pagina vasthield, kreeg ik grote waardering voor de inspanningen van de 23-jarige Joseph Smith, die het Boek van Mormon door de gave en de macht van God heeft vertaald. Ik voelde ook waardering voor de woorden van de jonge Nefi, die de zeer moeilijke taak had gekregen om de koperen platen van Laban te verkrijgen. Nefi wist dat hij, als hij zich op de Heer richtte, zou kunnen volbrengen wat de Heer hem had geboden. Hij richtte zich zijn hele leven op de heiland, ook al moest hij soms verleidingen, lichamelijke beproevingen en zelfs het verraad van naaste familieleden doorstaan. Nefi wist op wie hij kon vertrouwen. Kort nadat hij had uitgeroepen, o ellendig mens die ik ben, ja, mijn hart is bedroefd wegens mijn vlees, zei Nefi, mijn God is mijn steun geweest. In de wildernis heeft hij mij door mijn ellende heen gevoerd. En op de wateren van het grote diep heeft hij mij bewaard. Als volgelingen van Christus worden we niet van beproevingen en tegenspoed gevrijwaard. We moeten vaak moeilijke dingen doen die in ons eentje overweldigend en misschien onmogelijk zouden zijn. Als we de uitnodiging van de heiland om tot hem te komen aanvaarden, dan geeft hij ons, net zoals aan Nefi en Jozef, de nodige steun, troost en gemoedsrust. Zelfs in onze zwaarste beproevingen kunnen we zijn liefde als een warme mantel om ons heen voelen, doordat we hem vertrouwen en zijn wil aanvaarden. We kunnen de vreugde voelen die voor zijn trouwe volgelingen is weggelegd, want Christus is vreugde. Toen we in 2014 op zending waren, kreeg ons leven een onverwachte wending toen onze jongste zoon met zijn skateboard een steile helling afdaalde. Toen viel hij en liep hij levensbedreigend hersenletsel op. Omdat zijn situatie verslechterde, besloot de medische staf hem onmiddellijk te opereren. Ons gezin knielde in een lege ziekenhuiskamer en we stortten ons hart voor God uit. Te midden van alle verwarring en verdriet vervulde onze Hemelse Vader ons hart van liefde en gemoedsrust. We wisten niet wat de toekomst ons zou brengen en evenmin of we onze zoon nog levend terug zouden zien. Maar we wisten wel dat zijn leven in Gods handen lag en dat dit alles vanuit een eeuwig perspectief voor zijn en ons bestwil was. Dankzij de gave van de Geest waren we bereid elke uitkomst te aanvaarden. Dat was niet makkelijk. Hij moest twee maanden in het ziekenhuis blijven, terwijl wij 400 voltijdszendelingen presideerden. Onze zoon leed ernstig geheugenverlies. Hij moest lange tijd zware fysio-, spraak- en ergotherapie ondergaan. Het is nog steeds moeilijk, maar we hebben in de loop der jaren een wonder meegemaakt. We snappen dat niet elke beproeving afloopt zoals we willen, maar als we ons op Christus richten, ontvangen we gemoedsrust en zien we Gods wonderen, wat die ook zijn, op zijn tijd en zijn wijze. Soms zien we geen uitweg uit de moeilijke situatie en roepen we net als Nefi uit, mijn hart is bedroefd wegens mijn vlees. Soms is onze enige hoop in Jezus Christus. Wat is het een zegen dat we hoop en vertrouwen in Hem hebben? Christus komt zijn belofte altijd na. Hij verzekert allen die tot Hem komen dat ze rust zullen vinden. Onze leiders willen erg graag dat we gemoedsrust en troost ontvangen door op de heiland Jezus Christus te vertrouwen en ons op Hem te richten. Onze hedendaagse profeet, president Russell M. Nelson, heeft de visie van de Heer voor de wereld en voor de leden van Christus Kerk verkondigd. Onze boodschap aan de wereld is eenvoudig en oprecht. Wij nodigen alle kinderen van God aan beide zijden van de sluier uit om tot de heiland te komen. De zegeningen van de heilige tempel te ontvangen, blijvende vreugde te genieten en in aanmerking te komen voor het eeuwig leven. Die uitnodiging om tot Christus te komen heeft specifieke implicaties voor heilige der laatste dagen. Als leden van de kerk van de heiland hebben we verbonden met hem gesloten en zijn we zijn geestelijk gewonnen zonen en dochters. We hebben ook de kans om samen met de Heer anderen uit te nodigen om tot hem te komen. In die samenwerking met Christus is onze eerste prioriteit ons eigen gezin. Onze familieleden en goede vrienden krijgen soms beproevingen. Door wereldse invloeden en misschien zelfs hun eigen verlangens trekken ze waarheid in twijfel. We moeten er alles aan doen om ze dan de liefde van de heiland en onze liefde te laten voelen. Dat doet me denken aan de schrifttekst waarop de mooie lofzang Houd van elkander is gebaseerd. Hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkander hebt. Terwijl we onze dierbaren lief hebben die de waarheid in twijfel trekken, kan de vijand van alle vreugde ons het gevoel geven dat we onze dierbaren in de steek laten, totdat wij het evangelie naleven en erin onderwijzen. Ons vermogen om anderen tot Christus te helpen komen of tot hem te helpen terugkeren hangt grotendeels af van het voorbeeld dat we geven door vastberaden op het verbondspad te blijven. Als we onze dierbaren echt willen redden, moeten we resoluut aan Christus zijde staan door zijn kerk en de volheid van het evangelie te omhelzen. Even terug naar Nefi. We weten dat Nefi op de Heer vertrouwde, mede door het voorbeeld van zijn ouders, die ook op de Heer vertrouwden en hun verbonden nakwamen. Dat wordt prachtig geïllustreerd in Lehi's visioen van de boom des levens. Nadat Lehi van de zoete vrucht van de boom had genomen, keek hij om zich heen of hij misschien ook zijn gezin kon ontdekken. Hij zag Saria, Sam en Nefi staan alsof ze niet wisten waarheen zij zouden gaan. Lehi zei, ik wenkte hen en tevens zei ik hun met luide stem dat ze bij mij moesten komen en nemen van de vrucht. Merk op dat Lehi niet bij de boom wegging. Hij bleef aan de zijde van de Heer staan en nodigde zijn gezin uit om naar hem te komen en van de vrucht te nemen. De tegenstander wil ons van de vreugde van het evangelie wegleiden door de leer van Christus en zijn kerk van elkaar te scheiden. Hij wil ons laten geloven dat we op eigen kracht en door onze eigen spiritualiteit, onafhankelijk van zijn kerk, op het verbondspad kunnen blijven. De kerk van Jezus Christus in deze laatste dagen, de kerk van Jezus Christus is in deze laatste dagen hersteld om de verbondskinderen van Christus op zijn verbondspad te houden. In de leren verbonden staat, zie, dit is mijn leer. Wie zich bekeert en tot mij komt, die is mijn kerk. In de kerk van Christus worden we gesterkt door onze ervaringen met een gemeenschap van heiligen. We horen zijn stem door zijn profeten, zieners en openbaarders. En bovenal ontvangen we in zijn kerk alle essentiële zegeningen van de verzoening van Christus. Dat is alleen mogelijk door deelname aan heilige verordeningen. De kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen is Christus' kerk op aarde hersteld. In deze laatste dagen voor het welzijn van al Gods kinderen. Ik getuig dat we, als we tot Christus komen en als heiligen der laatste dagen leven, zijn liefde, vreugde en gemoedsrust in grotere mate zullen voelen. We kunnen net als Nefi moeilijke dingen doen en anderen daarbij helpen, omdat we weten op wie we kunnen vertrouwen. Christus is ons licht, ons leven en ons heil. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Tijdens de open dagen van de Parijstempel in 2017 werd een van de gidsen op een zonnige lentedag benaderd door een man die er bedrukt uitzag. Hij zei dat hij naast de tempel woonde en gaf toe dat hij een fervent tegenstander was geweest. Hij vertelde dat hij op een dag uit het raam van zijn appartement keek toen een grote kraan een standbeeld van Jezus zachtjes vanuit de hemel op het tempelterrein liet zakken. De man zei dat dit zijn gevoelens ten opzichte van onze kerk volledig had veranderd. Hij besefte dat we volgelingen van Jezus Christus zijn en smeekte om vergiffenis voor de moeilijkheden die hij eventueel had veroorzaakt. Het Christusbeeld dat het terrein van de Parijstempel en andere kerkpanden siert, getuigt van onze liefde voor de heiland. Het oorspronkelijke marmeren standbeeld werd in 1820 door de Deense kunstenaar Bertel Thorvaldsen vervaardigd, het jaar waarin het eerste visioen plaatsvond. Het beeld staat in schril contrast met de meeste kunstwerken uit die tijd waarin Christus doorgaans aan het kruis wordt afgebeeld. Thorvaldsens werk stelt de levende Christus voor die de dood overwon en iedereen met open armen uitnodigt om tot hem te komen. Alleen de tekens van de nagels in zijn handen en voeten en de wond in zijn zij getuigen van de onbeschrijfelijke pijn die hij doorstond om de mensheid te verlossen. Misschien houden wij, de leden van de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen, zoveel van dit beeld omdat het ons herinnert aan de verschijning van de heiland in Amerika, waarover we in het Boek van Mormon lezen. En zie, Zij zagen een man uit de hemel neerdalen. En hij was gekleed in een wit gewaad, en hij daalde neer en stond in hun midden. En het geschiedde dat hij zijn hand uitstrekte en tot het volk sprak en zei: zie, ik ben Jezus Christus. En ik heb gedronken uit die bittere beker die de Vader mij heeft gegeven. En heb de Vader verheerlijkt door de zonden van de wereld op mij te nemen. Vervolgens nodigde hij alle mannen, vrouwen en kinderen uit om hun handen in zijn zij te steken en de tekens van de nagels in zijn handen en voeten te voelen, als bevestiging dat hij inderdaad de lang verwachte Messias was. Dat prachtige tafereel is het hoogtepunt van het Boek van Mormon. De blijde boodschap van het evangelie is volledig vervat in dat beeld van de Heiland, die zijn armen van barmhartigheid teder naar ons allen uitstrekt en ons uitnodigt om tot hem te komen en de zegeningen van zijn verzoening te ontvangen. Het hoofddoel van het Boek van Mormon is de waarheid te herstellen dat Jezus Christus een essentiële rol speelt in het heil en de verhoging van de mens. Dat thema weerklinkt van de inleiding tot in de laatste woorden van het laatste hoofdstuk. Door eeuwen van afval en geestelijke verwarring was de diepere betekenis van Christus' lijden in Gethsemane en op Golgotha verloren gegaan of verdraaid. Joseph Smith moet dolblij geweest zijn toen hij bij het vertalen van 1 Nefi deze prachtige belofte tegenkwam. Deze laatste kronieken, het Boek van Mormon, zullen de waarheid bevestigen van de eerste, de Bijbel, en zullen de duidelijke en waardevolle dingen bekendmaken die eruit zijn genomen, en zullen alle geslachten, talen en volken bekendmaken dat het Lam van God de Zoon is van de eeuwige Vader en de Heiland van de wereld, en dat alle mensen tot hem moeten komen, of zij kunnen niet worden gered. Het Boek van Mormon staat vol duidelijke en waardevolle leringen over de verzoening van de Heiland. Bedenk, terwijl ik er enkele noem, hoe ze uw leven hebben veranderd of kunnen veranderen. De verzoening van Jezus Christus is een genadegave aan iedereen die op aarde heeft geleefd, nu leeft of nog zal leven. De gezalfde heeft niet alleen onze zonden op zich genomen, maar ook onze smarten, zwakheden, droefenissen, ziekten en alle aandoeningen van het sterfelijk leven. Er is geen zielenleed, pijn of verdriet dat hij niet voor ons heeft doorstaan. Door het zoenoffer van de Heiland kunnen we de negatieve gevolgen van de val van Adam overwinnen, waaronder de lichamelijke dood. Ongeacht hun levenswijze zullen al Gods kinderen die op deze aarde hebben geleefd, dankzij Christus' alvermogende opstanding, de hereniging van hun geest en lichaam beleven en bij hem terugkeren om naar hun werken te worden geoordeeld. Willen we daarentegen alle zegeningen van de verzoening van de Heiland ontvangen, dan moeten we ijverig de leer van Christus naleven. Lehi zag in zijn droom een nauw en smal pad dat naar de boom des levens leidde. De vrucht van de boom, de liefde van God die door de weergaloze zegeningen van Christus' verzoening tot uiting komt, is zeer kostbaar en zeer begerenswaardig en de grootste van alle gaven van God. Om die vrucht te verkrijgen moeten we geloof in Jezus Christus oefenen, ons bekeren, naar het woord van God luisteren, essentiële verordeningen ontvangen en tot het einde toe heilige verbonden nakomen. Jezus Christus was door zijn verzoening niet alleen onze zonde weg. Hij geeft ons ook in staatstellende kracht, waardoor zijn volgelingen de natuurlijke mens kunnen afleggen, regel op regel vooruitgang kunnen maken en in heiligheid kunnen toenemen, zodat ze ooit naar het beeld van Christus volmaakt kunnen worden, bij God kunnen wonen en alle zegeningen van het Koninkrijk van de hemel kunnen beërven. Een andere troostgevende lering in het Boek van Mormon is dat de verzoening van de Heer, hoewel die oneindig en universeel is, ook opvallend persoonlijk en intiem is, perfect afgestemd op ieder van ons persoonlijk. Net zoals Jezus alle nefieten vroeg om één voor één zijn wonden te voelen, stierf hij voor ieder van ons persoonlijk, alsof u de enige persoon op aarde was. Hij nodigt ons persoonlijk uit om tot hem te komen en een beroep op de prachtige zegeningen van zijn verzoening te doen. Het persoonlijke karakter van Christus' verzoening krijgt zelfs nog meer betekenis als we het voorbeeld van opmerkelijke mensen in het Boek van Mormon overdenken. Ik denk aan Enos, Alma, Zeezrom, koning Lamoni en zijn vrouw en het volk van koning Benjamin. Hun bekeringsverhalen en krachtige getuigenissen zijn het levende bewijs dat ons hart en ons leven door de oneindige goedheid en barmhartigheid van de Heer kunnen veranderen. De profeet Alma stelde zijn volk deze brandende vraag: indien u een verandering van hart hebt ondergaan, en indien u gestemd was het lied van de verlossende liefde te zingen, zou ik willen vragen: kunt u nu zo gestemd zijn? Die vraag is nu van cruciaal belang, want als volgelingen van de Heer moet zijn verlossende macht ons voortdurend vergezellen, motiveren en veranderen. We kunnen Alma's vraag ook als volgt verwoorden: wanneer hebt u de zoete invloed van de verzoening van de heiland voor het laatst gevoeld? Dat gebeurt bijvoorbeeld als er een uitzonderlijke, zoete vreugde over u heen komt, die tot uw ziel getuigt dat uw zonden vergeven zijn. Of als u pijnlijke beproevingen ineens makkelijker draagt. Of als uw hart wordt verzacht en u iemand die u heeft gekwetst vergeving schenkt. Of als u merkt dat uw vermogen om anderen te dienen en lief te hebben toeneemt. Of dat het heiligingsproces een ander mens van u maakt, gevormd naar het voorbeeld van de heiland. Ik getuig dat al die ervaringen echt zijn. Ze bewijzen dat geloof in Jezus Christus en zijn verzoening ons leven kan veranderen. Het Boek van Mormon verduidelijkt en vergroot onze kennis van die goddelijke gaven. Als u dit boek bestudeert, dan zult u de stem van de levende Christus horen, die u uitnodigt om tot hem te komen. Ik beloof dat u, als u deze uitnodiging aanneemt en zijn voorbeeld volgt, zijn verlossende invloed zult voelen. De heiland zal u dag na dag door de macht van de Heilige Geest veranderen tot de volle dag, waarop u, zoals hij zegt, mijn aangezicht zal zien en zal weten dat ik ben. In de naam van Jezus Christus. Amen. That lives can be changed through faith in Jesus Christ and his atonement. The Book of Mormon clarifies and expands our knowledge of this supernal gift. As you study this book, you will hear the voice of the living Christ inviting you to come unto him. I promise that if you accept this invitation and pattern your life after his example, his redemptive influence will come into your life. Through the power of the Holy Ghost, the Savior will transform you day after day, until the perfect day, when you will, as he declared, see my face and know that I am. In the name of Jesus Christ, amen. Amen.
We will now join the choir.
We zingen nu samen met het koor lofzang 42, Verblijd u in de Heer. Na de samenzang luisteren we naar ouderling Dale G. Renland van het Koren der Twaalf Apostelen. Hij wordt gevolgd door ouderling Benjamin M. Z. Tai van de 70.
This is the 190th
Dit is de 190ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.
Throughout time,
profeten hebben ons door de eeuwen aangespoord om stil te staan bij de grootheid van God en te bedenken wat Hij voor ons persoonlijk, als gezin en als volk heeft gedaan. Die aansporing staat in alle schriften, maar met name in het Boek van Mormon. De titelpagina verklaart dat het Boek van Mormon onder meer is bedoeld om het overblijfsel van het huis van Israël te tonen welke grote dingen de Heer voor hun vaderen heeft gedaan. Het Boek van Mormon besluit met Moronisch oproep. Zie, ik wil u aansporen dat wanneer u deze dingen leest, u zult bedenken hoe barmhartig de Heer jegens de mensenkinderen is geweest en het in uw hart zult overwegen. Het is opmerkelijk dat profeten ons steeds weer oproepen om bij Gods goedheid stil te staan. Onze hemelse Vader wil ons zijn goedheid en die van zijn geliefde Zoon inprenten. Niet voor hun eigen genoegdoening, maar voor de invloed die het gedenken op ons heeft. Als we bij hun goedertierenheid stilstaan, gaan we het grotere plaatje beter zien en begrijpen. Als we hun mededogen in ogenschouw nemen, worden we nederiger, gebedsvoller en standvastiger. Uit het volgende aangrijpende verhaal van een vroegere patiënt van mij blijkt hoe dankbaarheid voor bewezen edelmoedigheid en mededogen ons kan veranderen. Ik maakte in 1987 kennis met Thomas Nielsen, een opmerkelijk man die een harttransplantatie nodig had. Hij was 63 jaar en woonde in Logan, Utah, in de Verenigde Staten. Na zijn militaire dienst in de Tweede Wereldoorlog trouwde hij met Donna Wilkes in de Logan Temple. Hij ging energiek en succesvol als metselaar aan de slag. Toen hij wat ouder werd, genoot hij er volop van om in de schoolvakanties met zijn oudste kleinzoon, Jonathan, samen te werken. Ze kregen een speciale band met elkaar, deels omdat Tom veel van zichzelf in Jonathan herkende. Tom vond het wachten op een donorhart frustrerend. Geduld was niet zijn sterkste eigenschap. Hij had altijd wel een doel voor ogen, dat hij dan door hard werken en stugge vastberadenheid wist te bereiken. Nu kampte Tom met hartfalen en stond zijn leven stil. Hij vroeg me zo nu en dan of ik er wel genoeg vaart achter zette. Hij kwam dan gekscherend met een voorstel hoe ik sneller aan een donorhart voor hem kon komen. Op een heugelijke maar ook afschuwelijke dag kwam er een ideaal donorhart voor Tom beschikbaar. De grootte en bloedgroep voldeden aan de eisen en de donor was nog maar 16 jaar jong. Het donorhart was afkomstig van Jonathan, Toms dierbare kleinzoon. Jonathan was eerder die dag dodelijk gewond geraakt toen de auto die hij bestuurde door een passerende trein werd geschept. Toen ik Tom en Donna in het ziekenhuis opzocht, waren ze radeloos. Je kunt je bijna niet voorstellen wat er door ze heen ging. Ze beseften dat het hart van hun kleinzoon Toms leven kon verlengen. Ze wilden er eerst niet aan denken om het aangeboden hart door Jonathan's treurende ouders, hun dochter en schoonzoon, aan te nemen. Tom en Donna wisten echter dat Jonathan hersendood was. Ze zagen ook in dat hun gebeden voor een donorhart niet de oorzaak van Jonathan's ongeluk was geweest. Nee, Jonathan's hart was een welkom geschenk voor Tom. Ze kwamen tot de slotsom dat uit deze tragedie nog iets goeds kon voortkomen en gaven groen licht. De transplantatieprocedures verliepen voorspoedig. Tom was daarna een ander mens. Die verandering ging verder dan een verbeterde gezondheid, verder dan dankbaarheid. Hij vertelde me dat hij elke ochtend aan Jonathan dacht, aan zijn dochter en schoonzoon en aan het geschenk dat hij had ontvangen en wat dat geschenk betekende. Ook al waren zijn opgeruimde aard en flinkheid nog steeds overduidelijk, ik merkte dat Tom toch ernstiger, bedachtzamer en vriendelijker was. Tom leefde na de transplantatie nog 13 jaar, jaren die hij anders niet had gekregen. In zijn overlijdensbericht stond dat hij zijn familieleden en anderen die in die jaren met zijn edelmoedigheid en liefde had geraakt. Hij was zo onopgemerkt tot zegen en een voorbeeld van optimisme en vastberadenheid voor iedereen. We hebben allemaal, net als Tom, geschenken en gaven gekregen waar we niet zelf in konden voorzien. Gaven van onze hemelse Vader en zijn geliefde Zoon, waaronder verlossing door het zoenoffer van Jezus Christus. Ons is het leven in deze wereld geschonken. We krijgen ook een lichaam in het hiernamaals. En eeuwig heil en verhoging, als we daarvoor kiezen. Allemaal dankzij onze hemelse Vader en Jezus Christus. Steeds wanneer we die gaven gebruiken, er baat bij hebben of er zelfs maar aan denken, zouden we bij de offers, de edelmoedigheid en het mededogen van de gever stil moeten staan. Eerbied voor de gevers levert ons meer op dan dankbaarheid. Stilstaan bij hun gaven kan en moet ons veranderen. Alma de Jonge onderging zo'n opmerkelijke verandering. Terwijl Alma in verzet tegen God rondging, verscheen er een engel. De engel berispte Alma met de stem van de donder, want dat hij de kerk vervolgde en bezig was om het hart van het volk weg te stelen. De engel besloot met deze vermaning: ga heen en denk aan de gevangenschap van uw vaderen en bedenk welke grote dingen God voor hen heeft gedaan. De engel legde van alle mogelijke vermaningen daar de nadruk op. Alma stond erbij stil en bekeerde zich. Hij vertelde zijn zoon helemaal later over de vermaning van de engel. Alma gaf hem de raad: ik wil dat je doet zoals ik heb gedaan en de gevangenschap van onze vaderen gedenkt. Want zij leefden in knechtschap en niemand kon hen bevrijden dan alleen de God van Abraham, Isaac en Jacob. En stellig heeft hij hen in hun benauwingen bevrijd. Alma zei eenvoudigweg: ik stel mijn vertrouwen in hem. Alma begreep dat we God en de zekerheid van zijn belofte leren kennen als we stilstaan bij bevrijding uit knechtschap en steun in onze beproevingen en moeilijkheden van iedere aard. Weinigen maken zoiets indrukwekkends als Alma mee, maar de verandering kan bij ons wel net zo ingrijpend zijn. De Heiland beloofde destijds: dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal u mijn geest in uw binnenste geven. U zult een volk voor mij zijn en ik zal een God voor u zijn. De herrezen Heiland vertelde Nefite waar de verandering mee begint. Hij wees op een cruciaal element in het plan van onze hemelse vader toen hij zei: en mijn vader heeft mij gezonden opdat ik aan het kruis zou worden verhoogd en opdat ik, na aan het kruis te zijn verhoogd, alle mensen tot mij zouden kunnen trekken. En om die reden ben ik verhoogd. Daarom zal ik, volgens de macht van de Vader, alle mensen tot mij trekken. Wat is het dat u tot de Heiland trekt? Bedenk dat Jezus Christus zich aan de wil van zijn Vader onderwierp, de dood overwon, uw zonden en fouten op zich nam en dat hij macht van de Vader kreeg om voor u te bemiddelen en uiteindelijk uw verlossing te bewerkstelligen. Is dat alles niet voldoende om u tot hem te laten trekken? Voor mij wel. Hij is Jezus Christus, die met open armen klaarstaat en u en mij maar al te graag wil genezen, vergeven, reinigen, sterken en heiligen. Dat alles zou ons een nieuw hart moeten geven en ons ertoe moeten brengen om onze hemelse Vader en Jezus Christus te volgen. Maar ook met een nieuw hart kunnen we vatbaar zijn voor dwaling en de God verlaten die we lief hebben. We onderdrukken die neiging door elke dag stil te staan bij de gaven die we ontvangen hebben en bij wat ze betekenen. Koning Benjamin gaf de volgende raad: ik wil dat u de grootheid van God en zijn goedheid en langmoedigheid jegens u gedenkt en altijd indachtig blijft. Stilstaan bij Gods goedheid en barmhartigheid maakt ons geestelijk ontvankelijker. Met die geestelijke ontvankelijkheid kunnen we door de macht van de Heilige Geest dan weer de waarheid van alle dingen kennen. Daartoe behoren een getuigenis van de waarheid van het boek van Mormon, weten dat Jezus de Christus is, onze persoonlijke Heiland en Verlosser, en ervaren dat het evangelie in deze laatste dagen is hersteld. Wanneer we de grootheid van onze hemelse Vader en Jezus Christus indachtig zijn en wat zij voor ons hebben gedaan, denken we zeker niet lichtvaardig over hen, net zo min als Tom lichtvaardig over Jonathans hart dacht. Tom dacht elke dag op een vreugdevolle en eerbiedige manier aan de tragedie die hem zijn leven teruggaf. We moeten met de uitbundige kennis dat we verlost en verhoogd kunnen worden ook bedenken dat voor die verlossing en verhoging een hoge prijs is betaald. We kunnen ons eerbiedig verblijden als we beseffen dat we zonder Jezus Christus verloren zijn, maar met hem de grootste gave kunnen ontvangen die onze hemelse Vader kan schenken. Ja, met die eerbied kunnen we de belofte van het eeuwige leven in deze wereld genieten en uiteindelijk het eeuwige leven, ja, onsterfelijke heerlijkheid in de toekomende wereld. Als we stilstaan bij de goedheid van onze hemelse Vader en Jezus Christus, neemt ons vertrouwen in hem toe. Onze gebeden veranderen omdat we weten dat God onze Vader is en wij zijn kinderen zijn. We zijn er dan niet op uit om zijn wil te veranderen, maar onze wil naar die van hem te voegen. En onszelf zegening en voor onszelf zegeningen te verkrijgen die hij bereid is te schenken, maar waarvoor we dienen te vragen. We smachten naar meer reinheid, zachtmoedigheid, standvastigheid en christelijkheid. Die veranderingen bereiden ons voor op nog meer hemelse zegeningen. We geven doeltreffender blijk van ons geloof als we erkennen dat al het goede van Jezus Christus komt. We zullen de moed hebben om schijnbaar onmogelijke taken en omstandigheden het hoofd te bieden. We zullen ons nog meer vastberaden aan onze belofte houden om de Heiland te volgen. We zullen met de liefde van God vervuld worden, mensen in nood zonder vooroordelen willen helpen, onze kinderen liefhebben en in rechtschapenheid grootbrengen, vergeving van onze zonden behouden en altijd verblijd zijn. Die opmerkelijke vruchten plukken we als we stilstaan bij Gods goedheid en barmhartigheid. De Heiland waarschuwde daarentegen: in niets geeft de mens God aanstoot, ofwel tegen niemand is zijn verbolgenheid ontbrand, dan alleen tegen hen die niet in alle dingen zijn hand belijden. Ik denk niet dat God beledigd is als we hem vergeten. Ik denk eerder dat hij dan diep teleurgesteld is. Ik weet dat we onszelf dan de kans ontzeggen om dichter tot hem te komen door hem en zijn goedheid te gedenken. Hij kan ons dan niet bereiken en de beloofde zegeningen over ons uitstorten. Ik spoor u aan om elke dag stil te staan bij de grootheid van onze hemelse Vader en Jezus Christus en wat zij voor u hebben gedaan. Laat uw gedachten aan hun goedheid, uw dolende hart aan hen binden. Denk na over hun liefde en u zult gezegend worden met meer geestelijke fijngevoeligheid en meer op Christus gaan lijken. Sta stil bij hun empathie, dan zult u getrouw kunnen volharden tot het einde, tot u in de hemel ontvangen bent om bij God te kunnen wonen in een staat van nimmer eindigend geluk. Onze hemelse Vader wees op zijn Zoon en zei: hoor hem. Als u in navolging van die woorden naar hem luistert, bedenk dan met blijdschap en eerbied dat de Heiland graag herstelt wat u niet kunt herstellen. Hij geneest graag wonden die u niet kunt genezen. Hij repareert graag wat onherstelbaar gebroken is. Hij zet alle oneerlijkheid recht die u ondervindt en hij maakt zelfs elk verbrijzeld hart graag blijvend heel. Ik heb meer dan eens stilgestaan bij de gaven van onze hemelse Vader en van Jezus Christus. Daardoor weet ik van hun oneindige liefde en onbevattelijke mededogen voor alle kinderen van onze hemelse Vader. Die kennis heeft mij veranderd en zal u ook veranderen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
I don't think that God's insulted when we forget him. Rather, I think he's deeply disappointed. He knows that we've deprived ourselves of the opportunity to draw closer to him by remembering him and his goodness. We then miss out on him drawing nearer to us and the specific blessings he has promised. I invite you to remember each day the greatness of Heavenly Father and Jesus Christ and what they've done for you. Let your consideration of their goodness more firmly bind your wandering heart to them. Ponder their compassion, and you'll be blessed with added spiritual sensitivity and become more Christ-like. Contemplating their empathy will help you hold out faithful to the end until you're received into heaven to dwell with God in a state of never-ending happiness. Our Heavenly Father, referring to his beloved Son, said, "Hear him." As you act on those words and listen to him, remember joyfully and reverently that the Savior loves to restore what you cannot restore. He loves to heal wounds you cannot heal. He loves to fix what has been irreparably broken. He compensates for any unfairness inflicted on you. And he loves to permanently mend even shattered hearts. As I've reflected on gifts from our Heavenly Father and from Jesus Christ, I have come to know of their infinite love and their incomprehensible compassion for all Heavenly Father's children. This knowledge has changed me, and it will change you too. In the name of Jesus Christ, amen.
Nadat ik het rapport van het recent medisch onderzoek had doorgenomen, begreep ik dat ik mijn levenswijze moest aanpassen. Mijn arts schreef een plan van gezonde voeding en lichaamsbeweging voor, waardoor ik, als ik me eraan hield, een gezonder mens zou worden. Als wij geestelijk onderzocht werden, waar zouden we dan achterkomen? Wat voor aanpassingen zou onze geestelijke arts ons dan voorschrijven? Om te worden wie we moeten worden, is het belangrijk dat we weten wat we moeten doen en doen wat we weten. Jezus Christus is de ultieme heelmeester. Door zijn verzoening verbindt hij onze wonden, neemt hij onze zwakheden op zich en geneest hij ons gebroken hart. Door zijn genade kunnen onze zwakheden sterk worden. Hij moedigt ons aan om hem te volgen, door van hem te leren, naar zijn woorden te luisteren en in de zachtmoedigheid van zijn geest te wandelen. Hij heeft beloofd dat hij ons zal helpen in het levenslange bekeringsproces dat ons transformeert en eeuwige vreugde brengt. De Heiland heeft ons het Boek van Mormon gegeven als krachtig hulpmiddel bij dat bekeringsproces. Het Boek van Mormon biedt geestelijke voeding, schrijft een actieplan voor en verbindt ons met de Heilige Geest. Het is voor ons geschreven en bevat het woord van God in alle duidelijkheid. Het maakt ons duidelijk wat onze identiteit, ons doel en onze bestemming is. Samen met de Bijbel getuigt het Boek van Mormon van Jezus Christus. Het maakt ons duidelijk hoe we de waarheid kunnen leren kennen en meer op hem kunnen gaan lijken. Broeder Saul Polo was 58 jaar toen hij met het herstelde evangelie van Jezus Christus in aanraking kwam. Toen ik hem ontmoette was hij al enkele jaren als gemeentepresident werkzaam. Hij vertelde me dat hij nog nooit het Boek van Mormon had gelezen omdat het niet in zijn moedertaal, het Birmaans, was vertaald. Toen ik hem vroeg hoe hij zonder het te hebben gelezen wist dat het boek waar was, antwoordde hij dat hij dagelijks het platenboek Verhalen uit het Boek van Mormon in het Engels had bestudeerd. Hij keek naar de afbeeldingen en met een woordenboek vertaalde hij de Engelse woorden waarbij hij zorgvuldig aantekeningen maakte. Hij legde uit, als ik studeerde bad ik over wat ik had geleerd. Dan voelde ik vrede en vreugde, dan was mijn verstand helder en werd mijn hart verzacht. Ik voelde dat de Heilige Geest tot me getuigde dat het waar was. Ik weet dat het Boek van Mormon het woord van God is. Net als broeder Saul Polo kunnen wij ook het Boek van Mormon naar onze omstandigheden bestuderen. Als wij in ons hart willen geloven en overpeinzen, kunnen we God in geloof vragen of de leringen waar zijn. Als we een oprecht verlangen en een eerlijke bedoeling hebben, zal hij ons door middel van de Heilige Geest in ons hart antwoorden. En door de macht van de Heilige Geest kunnen we de waarheid van alle dingen kennen. Wanneer we een goddelijk getuigenis van het Boek van Mormon ontvangen, zullen we door diezelfde macht ook te weten komen dat Jezus Christus de Heiland van de wereld is, dat Joseph Smith zijn profeet is en dat de kerk van Jezus Christus van de heilige laatste dagen zijn herstelde kerk is. Toen ik als jonge man aan mijn zending begon, stapte ik aan boord van een vliegtuig naar Australië. Ik voelde me alleen, gespannen en onzeker. Maar omdat ik had toegezegd dat ik zou dienen, had ik de wanhopige geruststelling nodig dat mijn overtuiging waar was. Ik ging in gebed en las oprecht in de schriften. Maar tijdens de vlucht nam mijn onzekerheid toe en verslechterde mijn lichamelijke conditie. Nadat ik verscheidene uren had gestreden, kwam er een steward langs die naast mijn stoel stilstond. Hij pakte het Boek van Mormon dat ik aan het lezen was van me af. Hij keek naar de omslag en zei, dat is een geweldig boek. Toen gaf hij het aan me terug en liep door. Ik heb hem daarna nooit meer gezien. Maar zijn woorden weer klonken in mijn oren. Ik hoorde en voelde duidelijk in mijn hart, ik ben hier en ik weet waar jij bent. Doe gewoon je best, dan zal ik voor de rest zorgen. In het vliegtuig boven de Stille Oceaan kreeg ik door mijn studie van het Boek van Mormon en de influisteringen van de Heilige Geest een persoonlijk getuigenis dat mijn Heiland weet wie ik ben en dat het evangelie waar is. Oudeling David A. Bednar heeft gezegd, weten dat het evangelie waar is, is de kern van de getuigenis. Waarlijk trouw zijn aan het evangelie is de kern van bekering. Bekering vereist van ons dat wij daders van het woord en niet alleen hoorders zijn. Het actieplan van de Heer voor ons, de leer van Christus, wordt het duidelijkst in het Boek van Mormon uitgelegd. Het omvat ten eerste geloof oefenen in Jezus Christus door op hem te vertrouwen, zijn geboden onderhouden en weten dat hij ons zal helpen. Ten tweede, ons dagelijks bekeren van onze tekortkomingen en vreugde en gemoedsrust ervaren wanneer hij ons vergeeft. Bekering vereist dat wij anderen vergeven en helpt ons verder te gaan. De Heiland heeft beloofd dat hij ons zo vaak zal vergeven als wij ons bekeren. Ten derde, door verordeningen zoals de doop met God verbonden sluiten en naleven. Daardoor kunnen we op het verbondspad blijven dat naar hem leidt. Ten vierde, de gave van de Heilige Geest ontvangen. Door die gave kunnen we altijd het gezelschap hebben van hem die ons zuivert, troost en leidt. Ten vijfde, tot het einde toe volharden door standvastig voorwaarts te streven en ons dagelijks aan het woord van Christus te vergasten. Wanneer we ons aan het Boek van Mormon vergasten en ons aan de leringen erin vasthouden, kunnen we verleidingen weerstaan en ons hele leven leiding ontvangen en beschermd worden. Als we consequent de leer van Christus toepassen, overwinnen we de zelfgenoegzaamheid die verandering belemmert en de angst die actie verijdelt. Wij zullen persoonlijke openbaring ontvangen, want de Heilige Geest zal Hij u alle dingen tonen die u behoort te doen. En de woorden van Christus zullen u alle dingen zeggen die u behoort te doen. Broeder Hwang Yong Kong is 20 jaar lang aan alcohol, sigaretten en gokken verslaafd geweest. Toen hij over Jezus Christus en zijn herstelde evangelie hoorde, kreeg broeder Hwang het verlangen om ten behoeve van zijn jonge gezin te veranderen. Roken was zijn grootste verslaving. Hij was kettingroker en had al vele malen geprobeerd om te stoppen. Op een dag drongen deze woorden uit het Boek van Mormon tot hem door. Met een oprecht hart, met een eerlijke bedoeling. Hoewel het eerder niet was gelukt, voelde hij dat hij met de hulp van onze hemelse Vader en Jezus Christus misschien kon veranderen. De voltijdzendelingen verenigden hun geloof met het zijn en stelden een actieplan met praktische interventies op, samen met zware doses gebed en schriftstudie. Met een eerlijke en oprechte bedoeling ging broeder Hwang vol getrouwe vastberadenheid aan de slag. Hij merkte dat als hij zich meer concentreerde op de nieuwe gewoonten die hij wilde ontwikkelen, zoals de studie van het Boek van Mormon, hij minder aandacht had voor de gewoonten die hij wilde overwinnen. Over die ervaring van 15 jaar geleden zegt hij: ik weet niet precies meer wanneer ik met roken ben gestopt, maar toen ik elke dag probeerde te doen wat ik moest doen om de geest van de Heer bij me te hebben en dat bleef doen, had ik geen behoefte meer aan sigaretten. En dat is zo gebleven. Omdat broeder Hwang de leringen van het Boek van Mormon heeft toegepast, is zijn leven veranderd en is hij een betere echtgenoot en vader geworden. President Russell M. Nelson heeft beloofd: ik beloof dat u, als u het Boek van Mormon elke dag gebedvol bestudeert, elke dag betere keuzes zult maken. Ik beloof dat bij het overpeinzen van wat u bestudeert, de vensters van de hemel open zullen gaan en u antwoord op uw eigen vragen en richting voor uw eigen leven zult krijgen. Ik beloof dat als u zich dagelijks in het Boek van Mormon verdiept, u zich immuun kunt maken voor het kwaad van deze tijd, zelfs voor de klauwen van pornografie en de plaag van andere geestdodende verslavingen. Dierbare vrienden, het Boek van Mormon is het woord van God. En als we het bestuderen, zullen we steeds dichter bij hem komen. Als we de woorden erin beproeven, zullen we een getuigenis van de waarheid ervan ontvangen. Wanneer we consequent volgens de leringen erin leven, zullen we geen verlangen meer hebben om het kwade te doen. Ons hart, onze gelaatsuitdrukking en onze aard zullen veranderen, zodat we meer op de heiland gaan lijken. Ik geef u mijn getuigenis dat Jezus Christus is, onze heiland, verlosser en vriend. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Dear friends, the Book of Mormon is the Word of God, and we will draw nearer to Him if we study it. As we experiment upon its words, we will obtain a witness of its truthfulness. As we consistently live according to its teachings, we will have no more desire to do evil. Our heart, countenance, and nature will be transformed to become more like the Savior. I share my sure witness that Jesus is the Christ, our Savior, Redeemer, and Friend. In the name of Jesus Christ, amen. Amen.
We are grateful for all who have spoken to us this afternoon.
We danken iedereen die vanmiddag heeft gesproken en het koor dat zulke prachtige muziek ten gehoor heeft gebracht. We herinneren u aan de zaterdagavondbijeenkomst die vanavond om 6 uur Utah-tijd begint. Het van tevoren opgenomen Music and the Spoken Word wordt morgenochtend van 9:30 tot 10:00 Utah-tijd uitgezonden. De zondagmorgenbijeenkomst van de conferentie begint onmiddellijk daarna. Onze slotspreker is ouderling Gary E. Stevenson van het Koren der 12 Apostelen. Na zijn toespraak zingt het koor Redeemer of Israel. Ouderling Ruben V. Alio van de 70 spreekt vervolgens het slotgebed uit.
Let's travel back to hot afternoon.
Naar een uur of twee op een hete zomermiddag van 24 juli 1847. Na een zware tocht van 111 dagen met 148 kerkleden in de eerste groep die naar het westen trok, kwam Brigham Young, toen president van het Quorum der 12 Apostelen, ziek en verzwakt door de Colorado-tekenkoorts in de Salt Lake Valley aan. Brigham was nog van zijn ziekte aan het herstellen toen hij 2 dagen later met enkele leden van het Quorum der 12 Apostelen en anderen op verkenningstocht ging. William Clayton heeft daarover geschreven. Ongeveer 1,25 kilometer van het kamp verwijderd kwamen we bij een prachtig vlak tafelland dat mooi naar het westen toe glooide. Brigham Young verkende de plek met de leden van de groep, bleef plotseling staan, stak zijn wandelstok in de grond en zei luidkeels: "Hier komt de tempel van onze God." Een van zijn metgezellen, ouderling Wilford Woodruff, zei dat die uitspraak hem als een bliksem trof. Hij stak als markering een boomtak in het gat waar president Young zijn wandelstok in de grond had gestoken. 200 aren grond werd voor de tempel uitgekozen en er werd besloten om de stad te ontwerpen als een vierkant met straten noord-zuid, oost-west en de tempel in het midden. Tijdens de algemene aprilconferentie van 1851 stemden de kerklieden unaniem voor een voorstel om een tempel te bouwen voor de naam van de Heere. 2 jaar later, op 14 februari 1853, werd de grond door Heber C. Kimball ingewijd tijdens een openbare ceremonie die door duizenden heiligen werd bijgewoond, waarna de eerste spade voor het fundament van de Salt Lake Temple werd gestoken. Enkele maanden later, op 6 april, werden de gigantische hoekstenen van de tempel gelegd en werden ze met uitgebreide ceremonies ingewijd. Er was een vaandelwacht, er waren fanfares en een processie geleid door kerkleiders van de oude tabernakel naar het tempelterrein en er werd bij elk van de 4 hoekstenen een gebed uitgesproken. Bij de eerste spadesteking vertelde president Young dat hij een visioen had gekregen toen hij voor het eerst voet in de vallei zette om het terrein te verkennen. Hij zei toen: "Ik wist toen, net zo zeker als nu, dat dit de grond was waar we een tempel op moesten bouwen. Ik zag het duidelijk voor me." 10 jaar later deed Brigham Young tijdens de algemene oktoberconferentie van 1863 de volgende profetische uitspraak: "Ik wil dat de tempel zo wordt gebouwd dat hij tot en met het millennium zal blijven staan. Dit is niet de enige tempel die we zullen bouwen. Er zullen er honderden worden gebouwd en aan de Heer toegewijd. Deze tempel zal bekend staan als de eerste tempel die de heiligen der laatste dagen in de bergen hebben gebouwd. Ik wil dat deze tempel als een trots monument van het geloof, de volharding en de ijver van de heiligen van God zal blijven staan." Brigham Young herhaalde enkele jaren later tijdens een algemene conferentie: "Wij zijn begonnen aan een tempel die ik nog 1000 jaar wil zien staan, terwijl de aarde rust." Toen ik deze korte geschiedenis doornam, was ik onder de indruk van Brigham Young's zienerschap. Hij zorgde er ten eerste voor dat de Salt Lake Temple, voor zover mogelijk, en met gebruik van bouwmethodes die daar toen beschikbaar waren, zo gebouwd werd dat deze het millennium kon doorstaan, en dat hij ten tweede van de toename van het aantal tempels wereldwijd profeteerde dat er zelfs honderden zouden zijn. Net als Brigham Young besteden onze huidige profeten veel zorg aan de Salt Lake Temple en alle andere tempels. Het eerste presidium heeft door de jaren heen van tijd tot tijd de presiderende bisschop geraadpleegd om te controleren of het fundament van de Salt Lake Temple stevig is. Toen ik lid van de presiderende bisschop was, voerden we op verzoek van het eerste presidium een algehele controle van de Salt Lake Temple uit, inclusief een controle op basis van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van aardbevingsbestendigheid en bouwtechnieken. Hier volgen enkele citaten uit het rapport dat het eerste presidium toen kreeg. "Bij de bouw van de Salt Lake Temple zijn de beste technieken, vaklieden, bouwmaterialen, meubelen en andere middelen gebruikt die in die tijd beschikbaar waren. Sinds de inwijding in 1893 heeft de tempel de tand des tijds weerstaan en hij is een baken van geloof, hoop en licht voor de mensen geweest. Er is veel zorg besteed aan het in bedrijf houden, schoonhouden en onderhouden van de tempel. De granieten buitenmuren, de vloerbalken en draagbalken bevinden zich in goede staat. Uit recent onderzoek blijkt dat de plek die Brigham Young voor de tempel had gekozen heel goede grond met een uitstekende compactheid heeft. De conclusie uit het onderzoek was dat er reguliere reparaties en verbeteringen nodig waren om de tempel te renoveren en moderniseren, inclusief het bordes en de pleinen, verouderde leidingen en doopruimten. Er werd echter ook aanbevolen om een meer omvangrijke, aardbevingsbestendige upgrade van het tempelfundament te overwegen. Zoals u zich zult herinneren, was president Brigham Young zelf bij de details van de bouw van het oorspronkelijke tempelfundament betrokken. Een fundament waar de tempel sinds de voltooiing, 127 jaar geleden, veel aan heeft gehad. Het voorgestelde pakket met aardbevingsbestendige maatregelen voor de tempel zou gebruik maken van een grondvlak isolerende techniek, iets wat men ten tijde van de bouw niet had kunnen bedenken. Dit wordt als de allernieuwste, meest geavanceerde techniek voor aardbevingsbestendigheid beschouwd. Deze nog zeer recentelijk ontwikkelde techniek begint bij het fundament van de tempel en verschaft het een uiterst stevige bescherming tegen een aardbeving. Het zorgt er in feite voor dat de tempel stevig staat, zelfs als de aarde en de omgeving aardschokken ondergaan. Het eerste presidium maakte afgelopen jaar bekend dat deze techniek zou worden toegepast. Enkele maanden geleden, in januari 2020, begonnen de werkzaamheden op aanwijzing van de presiderende bisschop. Volgens de planning zal de oplevering in zo'n 4 jaar plaatsvinden. Ik beschouw de volgende 4 jaar van het leven van deze prachtige, edele, verheven en indrukwekkende Salt Lake-tempel meer als een periode van hernieuwing dan als een periode van sluiting. En zo kunnen wij ons ook afvragen: hoe kan deze uitgebreide hernieuwing van de Salt Lake-tempel ons inspireren om zelf een geestelijke hernieuwing, heropbouw, hergeboorte of herstelling te ondergaan? Als we eens goed naar onszelf kijken, ontdekken we misschien dat onze gezinsleden en wij zelf ook wel wat onderhoud en renovatie kunnen gebruiken. Misschien wel met een upgrade naar aardbevingsbestendigheid. We zouden daar een begin aan kunnen maken door ons af te vragen: hoe ziet mijn fundament eruit? Waaruit bestaan de dikke, stabiele, sterke hoekstenen van het fundament waarop mijn getuigenis rust? Wat zijn de fundamentele elementen van mijn geestelijke en emotionele karakter, waardoor mijn gezinsleden en ik standvastig en onwrikbaar kunnen blijven, zodat we zelfs de aardschokken kunnen weerstaan die ongetwijfeld zullen voorkomen? Gebeurtenissen zoals een aardbeving zijn vaak moeilijk te voorspellen en ze zijn niet allemaal even erg. We kunnen met vragen of twijfels zitten, kwellingen of beproevingen doormaken, met kerkleiders aan het overwinnen van overtredingen werken of problemen met medeleden, leerstellingen of beleidspunten hebben. De beste verdediging tegen deze zaken is ons geestelijk fundament. Welke geestelijke hoekstenen kunnen we persoonlijk of als gezin hebben? Het kunnen eenvoudige, duidelijke en waardevolle beginselen zijn die onze evangeliebeleving kracht bijzetten. Gezinsgebed, schriftstudie, inclusief studie van het Boek van Mormon, tempelbezoek en evangeliestudie met behulp van Kom dan en volg mij en de thuisavond. Andere nuttige middelen om uw geestelijke fundament mee te versterken zijn onder meer de geloofsartikelen, de proclamatie over het gezin en de levende Christus. Wat mij betreft zijn de beginselen in de vragen die we in een tempelaanbevelingsgesprek bespreken een sterke grondslag voor een geestelijk fundament. Met name de eerste 4. Ik beschouw ze als geestelijke hoekstenen. Uiteraard weten we wat die vragen zijn, want president Russell M. Nelson heeft ze de vorige conferentie aan ons voorgelezen. Gelooft u in en hebt u een getuigenis van God, de eeuwige Vader, zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest? Hebt u een getuigenis van de verzoening van Jezus Christus en van zijn rol als uw heiland en verlosser? Hebt u een getuigenis van de herstelling van het evangelie van Jezus Christus? Steunt u de president van de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen als profeet, ziener en openbaarder? En als de enige persoon op aarde die bevoegd is om alle priesterschapssleutels te gebruiken? Ziet u hoe u deze vragen als waardevolle elementen van uw fundament kunt beschouwen, waarmee u het verder kunt opbouwen en versterken? Paulus schreef de leden in Efeze over een kerk gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is, en op wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere. Een van de zaken die mij veel vreugde geeft, is dat ik over de hele wereld kerkleden leer kennen die levende geloofsvoorbeelden zijn van Jezus Christus en zijn evangelie. Ik put daar inspiratie uit. Ze hebben een sterk fundament opgebouwd waarmee zij door een evenwichtig begrip en grote blijvende vreugde de aardschokken van het leven kunnen doorstaan. Om het een persoonlijke dimensie te geven, ik hield onlangs een toespraak in de uitvaarddienst van een mooie, sterke, jonge vrouw en moeder, een vriendin van onze familie. Toen ze met haar latere echtgenoot kennis maakte, een student tandheelkunde, en uiteindelijk met hem trouwde, was ze een energieke voetbalster in de eerste divisie. Ze werden gezegend met een knappe, intelligente dochter. 6 zware jaren lang vocht ze moedig tegen verschillende soorten kanker. Ondanks de voortdurende zorgen en pijnen vertrouwde ze op haar liefdevolle hemelse vader, en haar volgers op sociale media haalden vaak haar bekende uitspraak aan: God is in de details. In een van haar berichten op sociale media schreef ze dat iemand haar had gevraagd: hoe kun je met al dat hartzeer nog geloof hebben? Ze had vastbesloten geantwoord: omdat het geloof is waardoor ik deze duistere tijden kan doorstaan. Als je geloofd hebt, wil dat niet zeggen dat je niets naars overkomt. Maar doordat ik geloof heb, geloof ik dat het licht zal terugkeren. En dat licht zal nog helderder voor me zijn omdat ik in de duisternis heb geleefd. Hoeveel duister ik in de loop der jaren ook heb gezien, ik heb veel meer licht waargenomen. Ik heb wonderen gezien. Ik heb de nabijheid van engelen gevoeld. Ik heb geweten dat mijn hemelse vader mij droeg. Dat alles zou ik niet hebben ondervonden als het leven makkelijk was. Mijn toekomst in dit leven is weliswaar onzeker, maar mijn geloof niet. Als ik besluit om geen geloof te hebben, dan besluit ik uitsluitend in duisternis te leven. Want zonder geloof is er alleen nog duisternis. Haar onwankelbare getuigenis van geloof in de Heer Jezus Christus, in woord en daad, inspireerde andere mensen. Ook al was haar lichaam zwak, ze beurde anderen op zodat ze sterker werden. Ik vind talloze andere kerkleden net zo moedig als deze zuster. Zij brengen elke dag in geloof door en streven ernaar om ware, onverschrokken discipelen van onze heiland Jezus Christus te zijn. Zij leren van Christus, zij prediken Christus. Ze streven ernaar om zijn voorbeeld te volgen. Maar of hun dagelijkse leven nu een stabiel fundament heeft of wankelt, zij weten dat hun geestelijke fundament sterk en onwankelbaar is. Dit zijn de toegewijde zielen die de diepzinnige betekenis van de tekst "O vast als een rotssteen is Gods heilig woord" en "sluit u bij Jezus de Redder toch aan" begrijpen. Ik ben oneindig dankbaar dat ik omga met mensen die een geestelijk fundament hebben gelegd waarmee ze de naam heiligen verdienen. Mensen die sterk genoeg zijn om rotsvast de vele levensstormen te doorstaan. Ik denk niet dat we het belang van zo'n stevig fundament kunnen overdrijven. Onze jeugdwerkkinderen leren al op jonge leeftijd dat dit zo is. Ze zingen: een wijs man bouwde zijn huis op een rots en de regen stroomde neer. De regen stroomde neer en de vloed kwam snel op en het huis op de rots bleef staan. In de schriften wordt deze fundamentele leer nog eens onderstreept. De heiland leerde de inwoners van het Amerikaanse continent: en indien u die dingen steeds doet, bent u gezegend, omdat u bent gebouwd op mijn rots. Maar wie onder u meer of minder dan dat doen, zijn niet op mijn rots gebouwd, maar op een fundament van zand. En wanneer de regen valt en de watervloeden komen en de winden waaien en tegen hen slaan, zullen zij vallen. De kerkleiders hopen oprecht dat de uitgebreide renovatie van de Salt Lake Temple ertoe zal bijdragen dat het verlangen van Brigham Young dat de tempel zo wordt gebouwd dat hij tot en met het millennium zal blijven staan, uitkomt. Mogen wij ons door de verbeteringen die de komende jaren aan de Salt Lake Tempel worden aangebracht laten inspireren en ons ertoe aan laten zetten om in overdrachtelijke zin zo te worden gebouwd dat wij tot en met het millennium zullen blijven staan. Dat doen we door de opdracht van de apostel Paulus om voor zichzelf een schat te verzamelen, een goed fundament voor de toekomst, opdat wij het eeuwige leven verkrijgen. Ik bid vurig dat ons geestelijke fundament stevig en vast zal zijn, dat ons getuigenis van de verzoening van Jezus Christus en van zijn rol als onze heiland en verlosser onze voornaamste hoeksteen zal worden. In zijn naam, Jezus Christus. Amen.
En steadfast that our testimony of the atonement of Jesus Christ and of his role as our Savior and Redeemer will become for us our own chief cornerstone, of whom I testify. In his name, even Jesus Christ. Amen.
Our dear Heavenly Father,
geliefde Hemelse Vader, aan het slot van deze conferentiebijeenkomst zijn we dankbaar. Ons hart is vol van vreugde voor de dingen die we gehoord hebben. En belangrijker nog voor de dingen die we gevoeld hebben. Aan het begin van deze bijeenkomst vroegen we dat uw geest bij ons zou zijn. We zijn zo dankbaar voor diegenen die u geroepen hebt om vandaag tot ons te spreken. En we bidden u dat u hen wil zegenen daarvoor. We zijn dankbaar dat we in deze tijd kunnen leven. Deze moeilijke, maar ook prachtige tijden. Waarin de hemelen geopend zijn. We zijn dankbaar dat we in tijden leven waarin profeten en zieners en openbaarders uw kerk leiden en uw volk leiden. We zijn zo dankbaar voor de gave van het Boek van Mormon. Dat samen met de Bijbel een grote zegen in ons leven is. Hemelse Vader, wij uiten onze liefde voor u, Vader. Wij houden zoveel van u. Ons hart, onze handen en onze wil wijden wij aan u toe. Help ons om u te volgen en om op een heiligere, hogere manier te leven. In ons leven aan u toe te wijden. In de naam van Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the
190th. Dit was een uitzending van de 190ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De Tabernacle Choir at Temple Square heeft de muziek verzorgd. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.